Laten wij beginnen met het lezen van de eerste drie. Nou, laten we zeggen, de eerste vijf versen gaan we voorlezen. We behandelen drie, omdat we in de inleiding en ook de algemene opmerkingen die ik heb over deze brief, wat uitgebreider wil stilstaan bij de bediening van Paulus. Want dat, we hebben net een aantal mensen horen zeggen van, er is veel verwarring, er is veel verwarring. De Heer Jezus heeft voorspeld in Matteüs 13 dat het complete getuigenis van het christendom geheel doorzuurd zou zijn. Ja, en in die situatie zitten we nu al een tijd. En dat betekent zelf dat, zelfs dat de meeste goed onderlegde leraar van de schrift nog onvolmaakt is. Er zijn altijd dingen te ontdekken die niet kloppen. Dus we proberen daarom op Paulus zijn bediening en zijn leer en zijn hele onderwijs vanavond dat je kaarten brengt, zodat je eigenlijk gefundeerd bent in het geheim, in de sleutel van wat God aan het doen is in deze tijd. En dat is heel belangrijk. Maar laten we eerst lezen. Romeinen 1, vers 1 tot en met 5. En ik lees altijd uit de Telos-vertaling, omdat dat in mijn optiek de beste vertaling is. Daar mag je natuurlijk anders over denken. Daar staat Paulus, slaaf van Christus Jezus, geroepen apostel. Afgezonderd tot het evangelie van God, dat hij tevoren had beloofd door zijn profeten in heilige schriften, aangaande zijn zoon, die geboren is uit het geslacht van David, naar het vlees, die verklaard is als Gods zoon in kracht naar de geest van de heiligheid, door doden en opstanding, Jezus Christus onze Heer, door wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben voor zijn naam, tot geloofsgehoorzaamheid onder alle volken. Tot zover dit stukje. We hebben in onze Bijbel 13 brieven waarvan we zeker weten dat ze zijn geschreven door apostel Paulus. Ik ben zelf ook van overtuigd dat de Hebreeënbrief van zijn hand is. Dus 14. De Hebreeënbrief gaat heel in het bijzonder over het feit dat God het oude, het Jodendom, wat hij zelf had ingesteld, dat heeft God vervangen door iets nieuws. Iets volkomen geestelijks. De Hebreeënbrief is zeer belangrijk om te begrijpen waarom wij vandaag niet meer nodig hebben om met muziek of met gewaden of met gebouwen, weet ik wat allemaal, aangeraakt, bewogen worden in onze emoties, maar we hebben een geestelijke godsdienst waarbij Christus Jezus het voorwerp is van onze geloofsuitingen eigenlijk. Hij is het voorwerp. De Romeinenbrief, waar we nu aan gaan beginnen, gaat over de complete, totale, volkomen verlossing in Christus. Dat is het grote thema. We hebben allemaal te worstelen met dingen in ons leven. Met onszelf vooral. En daar gaan de eerste 8 hoofdstukken over. We hebben te maken met de wereld. We hebben te maken met de duivel. Maar voor al deze zaken heeft God volkomen voorzien. En ons leven wordt bepaald door de mate van geloof wat we hebben in zijn woord. Het geloof in zijn woord, door de Heilige Geest verlicht, is de sleutel tot geestelijk leven, tot geestelijk groei. Niet dat God tot ons praat, een stem, we hoeven niet stil te worden en te luisteren naar iets ergens dat een keer gaat praten. Nee, hij heeft tot ons gesproken in zijn zoon. En als wij dat woord van God geloven, aannemen als een kind, dan zullen we ook merken dat we geestelijk stabiel worden. Vader, ik prijs dat u het voor verstandig en wijs heeft verborgen gehouden, maar aan kindertjes heeft geopenbaard. Kinderen, dat zijn mensen die zeggen, staat er? Het is zo. Is dan alles makkelijk? Nee, niet alles is makkelijk. Ik heb bovenaan je samenvatting geschreven. Nee, dat is niet deze samenvatting, excuses. Een andere samenvatting, maar daar kan ik wel mee beginnen. Dat Paulus, daar gaan we zo nog even naar kijken, het woord van het kruis bracht. Het woord van het kruis. Het woord van het kruis is, moet je echt goed onthouden, is het geheim van alles. Het kruis heeft namelijk afgerekend met de zonde, met de wet, met de wereld en met de duivel. Ja? Volkomen. Ja? Is het helder? Daar gaan we zo nog wat uitgebreid naar kijken. Ik kreeg vandaag een mail van een gemeente
van zou je alsjeblieft willen komen spreken over de Heilige Geest, want bij ons is er een invloed, dat heet cleansing stream, ik denk dat je het wel eens van gehoord hebt. Dan ga je een soort proces in van bevrijding, van allerlei dingen uit je leven, die moeten allemaal worden opgerakeld en die moeten allemaal worden beleden. En dan word je helemaal zo'n soort stroom van leven, van reiniging. En dan hebben ze het steeds over een doorbraak. Nou, ik kan je vertellen, er is geen doorbraak. Het leven met God is niet, er komt een doorbraak en dan ben ik er. Nee, sorry, het leven met God is een wedloop. Je hebt wel eens dagen dat je geniet van de Heer Jezus, absoluut. Maar dat wil niet zeggen dat jij een doorbraak hebt, want de dag daarna kan het ook zo wel minder zijn. We zijn mensen. We worden allerlei beïnvloed door allerlei invloeden. En het geloof in het woord van God is een proces, is een groei. Daarom hebben wij de Bijbel gekregen om ons iedere keer weer op te bouwen. Paulus had dat ook nodig, want hij zegt in het hoofdstuk, kijk maar, in vers 11... Daar hopen we de volgende keer over na te denken. Hij zegt, ik verlang zeer u te zien. Zie dat? Om uw enige geestelijke genadegave mee te delen tot uw versterking. Dat is om in uw midden mee vertroost te worden. Had hij dus ook nodig, zie? Door elkaars geloof. Zowel dat van u als dat van mij. Er is geen doorbraak. Het is niet zo, je moet die cursus volgen, je moet dat stappenplan volgen. En dan is je hele leven één grote vervulling van de Heilige Geest. En dan ga je gewoon hup vanzelf. Nee, dat is niet zo. We moeten vasthouden, we moeten volhouden. We moeten de wedloop lopen die voor ons ligt. En dat heeft te maken met keuzes, met discipline, met het woord van God openen, met het geloof wat er staat. Ja? Nou, iets over die brief van Paulus aan de Romeinen. Het is door Paulus geschreven tijdens zijn derde zendingsreis in het jaar 57, 58 of 55, 56. Maakt allemaal niet zoveel uit. Vanuit Korinthe. De aanleiding was dat hij, die gemeente was toch een enkele apostel waarschijnlijk gesticht, ook niet door Paulus. Maar er waren wat conflicten in die gemeente ontstaan. Hè. Je hebt Joodse mensen en die zeggen van ja, ik eet dat niet en ik eet dat niet. En ik, nou ja, vandaag die mensen zeggen, als er een boek van Harry Potter in huis is, dan wil ik dat niet. En als ik blad lees, dan wil ik dat niet. Andere mensen zeggen, ja, maar alles is geoorloofd. Ik bedoel, maakt het uit, je wordt er niet door belast. Nou, weet je dat. En ze gingen elkaar een beetje minachten en oordelen. En hij schrijft deze brief om ze te funderen in het kruis. In het werk van Christus. Zodat ze uiteindelijk, hoofdstuk 14, hoofdstuk 15, elkaar in liefde en in vrede zouden verdragen. Zoals ook in de schrift geschreven wordt in Colossense. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als de een tegen de ander iets heeft. Zoals Christus u vergeven heeft. Weet je dat. Maar wat doen wij? Wij zeggen, ja, ik geloof dat dit waar is. En de ander zegt, nee, ik geloof dat. Nou, dan mag je, wat je net vertelt, wil je niet meer zien, wil je niet meer horen, doei. Dat is niet de bedoeling. Want we zijn allemaal broeders en zusters. Er zijn twee redenen waarom we niet met elkaar verder kunnen. Dat is moreel kwaad toestaan in de gemeente. Of leerstellig kwaad over de Heer Jezus. Dat zijn de twee redenen. Als iemand een levensstijl kiest die echt openlijk tegen Christus en zijn woord ingaat, ja, dan kun je met zo'n persoon niet omgaan meer. En hij blijkt een christen te zijn. Anderzijds, als er een leer wordt gebracht over de Heer Jezus, die godslasterlijk is, bijvoorbeeld van Jehovah's getuigen, hij is een engel, hij is geschapen enzovoort, dan moet je met zulke mensen ook niet omgaan. Dat betekent wel dat je kunt wel een gesprek met ze hebben, maar houd het op een afstand. De geestelijke machten van misleiding zijn sterk. Dat heb je ook gemerkt bij de verwarring die er nu heerst. Dat heeft invloed op je. Je wordt soms ingezogen en je weet het niet meer. Ja? Hij stond op het punt, Paulus, om naar Jeruzalem te gaan. Om daar een soort collecte, een soort bedrag over te brengen aan Jeruzalem. Dat staat in hoofdstuk 15, kijk maar mee, bovenaan. Vers 25 en 26. Daar schrijft Paulus, maar nu reis ik naar Jeruzalem ten dienste van de heiligen. Dat in je samenvatting staat het bovenaan. Wat Macedonië en Achaïe hebben goed gevonden een zekere bijdrage te doen voor de armen onder de heiligen die in Jeruzalem zijn. Hij had een groot verlangen tot ze te komen, heb ik net voorgelezen. Hij was er zelf nog nooit geweest. En dat heeft hem ertoe gebracht een geweldige uiteenzetting te geven over het werk van de Heer Jezus, van de Heer God. Nou, wat heeft God gedaan in Christus? Op het kruis, dat is de vraag. Wat heeft hij daar gedaan? Volkomen verlossing. Opdat wij door de Heilige Geest zouden leven. Romeinen 8 gaat over het leven door de Heilige Geest. Hoe leef je dan door de Heilige Geest? Het is niet een sleutel A, B, C en ik heb het, ik pak het. Nee, het is een dagelijkse keuze af te zien van mijn eigen kracht, van mijn eigen inzet en volkomen mij op de genade van God over te geven. Dat is, en dan nog is het niet volmaakt, want je groeit daarin. En elke leer die het leven met en door de Heilige Geest als een soort magisch iets brengt. Je gaat vallen in de geest, je gaat in tongen spreken. En je spreekt in een taal die je nooit geleerd hebt. Want ja, als ik geen woorden meer heb, dan kan God het overnemen en zo, dat soort dingen. Ja, dat is mijns inziens niet naar de schrift. Het is veel nuchterder, het past veel meer bij het mens zijn. Ik heb een keuze, laat dan de zonde niet heersen over uw sterfelijk lichaam. Stelt uw leden ter beschikking aan God. Ja? Wil ik hem dienen vanuit mijn eigen mogelijkheden? Of ben ik tot de conclusie gekomen dat in Christus de oude mens, dat ben ik zelf, volkomen nutteloos en volkomen verdorven is. Mijn eigen natuur, daar woont niets goeds in. Dat moet ik echt eerst leren voordat ik kan leven door Gods geest. En dan nog is het een proces. Dan nog hoor je van je vrouw wel eens van, joh, je denkt alleen maar aan jezelf. En dan nog hoor je van je kinderen al best zagrijnig. En ja, je wordt niet hier een volmaakt mens, maar je groeit daarin. Toch? Nou, en dat is het doel van deze brief. Gefundeerd worden in de totale verlossing die er is in de Heer Jezus. Nou, daar ga ik zo nog iets over zeggen. Hoofdstuk, de indeling heb ik ook een beetje heel simpel. Hè? De inleiding is het hoofdstuk 1 tot en met 17. Dan krijg je hoofdstuk 1 vers 18 tot 5 vers 11. Het probleem van de mens, de zonde. Er zijn twee geslachten in deze wereld. Vanuit Gods heiligheid gezien. Let op, hè? Vanuit Gods heiligheid gezien. Er is een mens uit Adam. Die is in het vlees. En dat kan God niet behagen. Als iemand in het vlees is, ook al heet hij Gandhi, of al heet hij, weet ik veel, Mandela. Hij doet prachtige dingen, maar als hij in het vlees is, kan hij God niet behagen. Waarom niet? God is heilig. God eist volmaaktheid. Niemand is volmaakt, sterker nog. Alle hebben gezondigd. Allemaal zijn ze afgedwaald. Maar het tweede soort mens is in Christus. Ja, en het geheim van de verlossing is, God heeft ons niet alleen vergeven, maar hij heeft ons in zijn Zoon voor zich gesteld. Volmaakt, zonder vlek of rimpel. Volmaakt, smetteloos en heilig. Zo sta jij voor God. Naar zijn heiligheid is er niets aan te merken op jou. Waarom niet? Want je bent met hem gekruisigd wat de oude mens betreft. En bent in hem gezet wat de nieuwe mens betreft. Je bent een nieuwe schepping geworden. En die nieuwe schepping kan volkomen vrede en vreugde betekenen voor het hart van de Vader. Waarom? Hij is in Christus. Zoals Christus voor hem staat, zo sta jij voor hem. Ik voel dat niet. Ik ervaar dat niet. Vergeet het gevoel. Negeer het. Bouw op het woord van God. Dat is het probleem met Romeinen. Daarom vinden zoveel mensen het moeilijk als Romeinen 6 zegt. Reken het ervoor uzelf. Reken uzelf het ervoor. Dat u dood bent voor de zonde. Ja. Ik merk helemaal niet dat ik dood ben voor de zonde. De zonde leeft. Ik heb nogal even verkeerde verlangens. Nee. Rekent het ervoor. Dat u dood bent voor de zonde. Wat Gods heiligheid betreft. Hij heeft jou, wat de zonde betreft, laat ik het anders zeggen, jouw hele geschiedenis uit Adam bestaat voor hem gewoon niet. Jouw geschiedenis begint op Golgotha. Dat is echt iets heel anders. Dus jouw hele schuldgevoel is niet nodig, want je bent in Christus volmaakt. Lees Efeze 1. Efeze 1 is echt een geweldig mooi hoofdstuk. Hij heeft ons in hem uitverkoren voor de grondlegging van de wereld, opdat wij heilig en onberispelijk voor hem zouden zijn in liefde. Ja? En hij heeft ons van tevoren ertoe bestemd om als zonen van hem te worden aangenomen.
Ja, maar toch mag je de zoon er niet over je laten heersen.
Nee, je hebt dus nu die keuze. Je bent nieuwe schepping. Die heeft, kijk, de oude mens heeft die keuze niet. Die oude mens heeft ook helemaal niet die behoefte. Maar de nieuwe mens, daarvan zegt God, ik heb je de Heilige Geest gegeven. Laat dus de zonde, je bent nog steeds een mens. En een schepsel heeft een keuze, heeft een wil. De oude mens heeft geen vrije wil als het om God gaat. Maar de nieuwe mens wel, snap je? Dus je kunt nooit zeggen, ja, maar ik heb gezondigd en er komt niks aan doen. Nee, zegt het woord van God, laat de zonde niet over je heersen, je sterfelijk lichaam. Jouw lichaam is nog aan de zonde onderhevig. Jouw lichaam wordt ouder, jouw lichaam gaat straks naar de aarde. Of hij wordt vernieuwd. En elke keer als Paulus het over het lichaam heeft, zegt hij, ik kijk uit naar de volkomen verlossing. Namelijk de verlossing van het lichaam. Het is het vernederde lichaam, het is het sterfelijk lichaam. Dus laat die zonde niet heersen in dat lichaam. De keuze heb je. Maar die keuze kan pas gemaakt worden als je hebt gezien wat God gedaan heeft in zijn zoon. Anders gezegd, hoe God de zonde haat, wordt pas zichtbaar op het kruis. Hij heeft jou, wat je oude mens betreft, daar gekruisigd. Hij kan er niks mee. Dus je moet zelf dat ook leren haten. Dat wat in jou zit aan die oude natuur. Ik moet er niet tegen strijden, ik hoef het niet af te leggen of wat dan ook. Ik hoef het ook niet te kruisigen. Nee, dat heeft God allemaal al gedaan. Maar houd het voor gekruisigd, wat God betreft. Moeilijk, hè? Gaat zo tegen onze ervaring in. Maar zodra ik naar de wet ga leven, Romeinen 7, zodra ik mezelf allerlei regels ga opleggen, ja, dan gaat het mis. Ik moet niet leven vanuit regels, maar vanuit relatie, vanuit geloof. De rechtvaardige zal door het geloof leven, ja? Dus nou, het eerste stukje gaat over zonden, wat we gedaan hebben, wat de oude mens is. Het tweede stukje gaat over het probleem van de zonde. Als er dan zonde is, waardoor ik zondig, die bron van, hoe kan ik dan toch leven zoals de Heer dat wil? Nou, door de Heilige Geest. Ja, maar hoe leef ik dan door de Heilige Geest? Hoe dan? Hoe? Alsjeblieft, laat me zien hoe. Nou, dat zien we in Romeinen hoofdstuk 8, in Galaten hoofdstuk 5 en in andere geweldige stukjes van de schrift. Je moet leven door de Geest. Je kunt pas leven door de Geest als je hebt gezien wat God gedaan heeft. De volgorde van God is eerst met je hart geloven wat hij gedaan heeft. Dan pas met de wil keuzes maken. Stel, ik heb een gevangen. Hij zit in de gevangenis. Hij is ter dood veroordeeld. Zijn naam staat op de dodenlijst. Er komt op een dag een koning die gevangenis binnen. En die zegt, die gevangene gaat van de dodenlijst af. Ik schrijf zijn naam in mijn familieregister. Vanaf nu is hij een lid van het koninklijk huis. Die gevangene krijgt dat te horen. Hoe gaat hij dan handelen? Als hij het gelooft. Wat zeg je? Als, ja, maar als hij het niet gelooft, niet. Als hij zegt, ja, maar dat is onmogelijk. Hij staat op de dodenlijst. En dan gaat hij treuren. Ik heb nog een jaar te leven. Ik heb nog een half jaar. Maar als hij het gelooft, dan is die hele doodsangst verdwenen. Want zijn hele naam staat niet meer op die lijst. Maar een hele andere gerucht. Snap je, zoals met God ook. We waren uit Adam. Zonde, zonde, zonde. Ik. Mijn eigen wil. Maar je bent nu in Christus. Maar als je het gelooft, als je het gaat zien, ga je ook zeggen, ja, maar de zonde mag niet meer over me heersen. Ja, maar ik wil rechtvaardig en heilig en liefdevol leven. Ik wil het. Ik kan het niet. Want ik ben zwak. Ik ga mezelf ook niet allerlei voornemens opleggen en allerlei beloften doen. Dat is ook een groot kwaad in de evangelische wereld. Je moet naar het kruis komen. Je moet knielen. Je moet. Want 2 weken later zit je weer in de put. Want je hebt het toch weer gedaan. Weet je wel? Nee. Met hem leven. Vanuit zijn geopenbaarde woord. En dat is een strijd. Maar wel een strijd met vreugde, want we mogen ons verblijden in de Heer. Nou, hoofdstuk 9 tot 11 gaat over de positie van Israël. Waarom is dat belangrijk? Nou, als God dan alle mensen die tot hem komen de Heilige Geest geeft en de rechtvaardiging uit het geloof, hoe zit het dan met Israël? Waarom heeft hij hen dan beloftes gedaan? Nou, daar komt in Romeinen 9 tot en met 11. En het laatste stukje, Romeinen 12 tot 16... gaat over de praktijk. Let op, in Romeinen 12, zoek het maar eens even op. Romeinen 12, vers 1. Een heel bekend vers, denk ik, dat jullie dat wel vaker gehoord hebben. Ik vermaan u dan, broeders, geldt ook voor de zusters, door de ontfermingen van God, dat u uw lichaam stelt tot een levende offerand, heilig van God, welbehagelijk. Dat is uw redelijke dienst. En dan wordt u vervuld met de Heilige Geest. Staat dat daar? Nee, mooi wel vaak, hè? Geef alles aan hem over en Gods Geest gaat je vervullen. Nee. Eerst Romeinen 3. De mens uit Adam is niet één rechtvaardig. Het is een droevenis. Dan Romeinen 3 vers 25. Wat heeft God met die mens gedaan? Nou, hij verklaart die mens rechtvaardig als hij gelooft. Hè? Hoe kan dat? Door het bloed van Christus. Dan Romeinen 5. Je bent in Christus vanaf nu. Dan Romeinen 6. Wat heeft God dan met die oude mens gedaan? Hij heeft hem meegekruisigd. Dus laat die zonde niet heersen over je lichaam. Dan Romeinen 7. Als ik als vernieuwd mens ga proberen een beter mens te worden, dan faal ik. Dan kom ik in een wanhoop. Ik ellendig mens. Romeinen 8. Dit is nieuwe wet. De wet van de geest van het leven. En dan pas stel je lichaam tot een gode, welgevallig leven offer. Als je dit allemaal hebt geloofd, dan volgt een vrijwillige overgave. Niet om een zegen te krijgen, want dat is de wet, maar ik ben onder de genade. Omdat ik hem wil dienen, dat is genade. Als ik hem moet dienen, is het de wet. Als ik hem mag dienen, is het genade. Ja? Nou, een andere kwestie die in deze brief naar voren komt is God wel rechtvaardig? Een van mijn lievelingsteksten is altijd in hoofdstuk 9 vers 14. Is er soms onrechtvaardigheid bij God? Volstrekt niet. Ik krijg wel eens vragen van ethische aard. Hoe zit het dan met ongeboren kindjes? Hoe zit het dan met de verstandelijke gehandicapten? Hoe zit het dan met die mensen in... Nou ja, mensen weten altijd wel iets te bedenken waardoor ze het bij zichzelf weghouden, hè? Als je het over God hebt. En dan zeg ik altijd, is er soms onrechtvaardigheid bij God? Volstrekt niet, laat het maar aan hem over, ik weet ook niet alles. Ja? Nou, dan gaan we beginnen met vers 1. We beginnen met Paulus. Ja, ik ben wel eens beschuldigd dat ik te veel het over Paulus heb. Ja. Nou, ik zou je zeggen, de hele Bijbel is nodig. Elk Bijbelboek is nodig. Echt waar. Ik acht Paulus niet hoger dan Johannes of Petrus of wie dan ook. Maar Paulus is de enige. Hij wordt hier niet verbonden met Silas of Timotheus of wie dan ook. Maar hij is de enige apostel die ons over het kruis vertelt. En over de verborgenheid van God. Wat God gedaan heeft wat betreft de gemeente. Dat is de enige. De anderen wisten ervan, maar hij was de enige die het mocht verkondigen. Kijk, de ultra-bedelingenleer die zeggen, ja, maar Paulus is de enige die het wist. Nee. Wat zei je? Ja, klopt. Die hebben het alleen maar over Paulus. Daar werd ik ook wel van beschuldigd. Nee, dus... Hij zegt in Colossenzen 1 vers 25 dat hij het woord van God heeft voleindigd. Ja, ik ga zo pauze houden. Ja, ja, over een kwartiertje hou even. Pauzetje. Nee. Pauze. Ik hou van Paulus en ik hou ook van pauze. Dus je mag zo wat pakken als we... En dan zetten we hem ook even op pauze dat ding. Zeg, dat is ook weer pauze. Nou, het is niet te geloven.
Maar zoals de leerlingen leren, ja. Die zegt dat geheim is. Ik zeg hem, vriendin, nou, dit is het geheim. Jezus, je gaat het niet vertellen. Dat is het. Ik doe er al 10 jaar over, ik weet het nog niet. En jij zegt nog dat het is. Dat kan het helemaal mis.
Ja.
Dus denk ik, ja.
Het geheim is een belangrijk woord, de verborgenheid. En hij zegt in Efeze 3, ik heb het daar ook onder gezet, onder dat woordje Paulus, want we gaan er eerst even over nadenken. Hij zegt dat mij de openbaring, de verborgenheid is bekendgemaakt. De verborgenheid is heel eenvoudig. Daar komt ie. De eenheid van de gemeente met Christus. Dat is het. Ieder die tot geloof komt na de opstanding en de verheerlijking van Christus, maakt onderdeel uit van de gemeente. Wat is die gemeente? Die gemeente is het lichaam van Christus. Wat is het lichaam van Christus? Nou, daar waar hij is, daar is de gemeente. Ja, dat is de verborgenheid. De verborgenheid is niet zo ingewikkeld. Je kunt het ingewikkeld maken. Maar zowel de Jood als de heiden zijn deel geworden van dat ene lichaam. Het is iets volkomen nieuws geworden. Dat is wat hij heeft... doet hij het nog?
Ja.
Oh. Dat is wat hij heeft verkondigd. Ja? Toen hij tot bekering kwam, ontmoette hij de Heer Jezus. Hij was een fariseer. Hij geloofde in God met heel zijn hart. Ja? Hij had een rein geweten, zegt hij in 1 Timotheus. En toch vervolgde hij de christenen. Hij liet mensen vermoorden. Hij deed er niks. Hoe kan dat? Hij had geen levende verbinding met God. En toen Christus in dat licht kwam, toen zag hij, punt 1, ik ben de grootste vijand van Christus en ik word niet verteerd door dat licht. Hoe kan dat? Genade. Ja? 2, waarom vervolg je mij, Paulus? Saulus zegt, ja, Saulus zal. Hey, die mensen die ik vervolg zijn één met hem. Hij heeft het over mij, hoe kan dat nou? Dat was 2. Punt 3. Ik ben een fariseer. Ik heb van mijn hele jeugd af aan heb ik mij bekwaam gemaakt in de godsdienst van de mens. En die mensen die ik vervolg, die zijn in de heerlijkheid, in dat licht, en ik niet. Hoe kan dat? En toen zei hij gelijk, Heer, wat moet ik doen? Volledige, volkomen overgave. Maar let op, hoe kwam die overgave van Paulus? Na het zien van de heerlijkheid van Christus. Dat is bij ons ook zo. Je komt tot overgave als je Christus leert kennen, als je ziet wie hij is. En toen Paulus had ontdekt dat die mensen die hij vervolgde één waren met het hoofd, waarom vervolg je mij, Saul? Toen werd hem de openbaring bekendgemaakt en verder nog later toen hij met God alleen was in Arabië. Dat ieder die gelooft niet alleen vergeven is van zijn zonde, wat het Oude Testament ook belooft, maar dat ieder die gelooft in Christus één is geworden en voor God staat in de aangenaamheden van zijn zoon. Ik kan het niet anders uitdrukken. Net zoals die gevangene uit de gevangenis ineens een zoon van de koning wordt, bijvoorbeeld. En ja, dat is ongelooflijk. Dat is genade. Dat is genade op genade. Dat is bijzonder dat God dat gedaan heeft. Maar hij kan ook niet anders. Want dat werk van zijn zoon op het kruis is zo volmaakt. Daar gaan we het ook nog wel over hebben in hoofdstuk 3. Dat iedereen die dat vastgrijpt, die krijgt de hoogst mogelijke zegening. Want wij zijn allemaal geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van Christus. Dit lichaam wat we nu hebben, wat sterfelijk is. En wat soms moe is door het sjouwen van airconditionings. Hey Martin, of jij wordt niet moe, hè? Nee, maar dat lichaam dat is bedoeld om straks de Heer Jezus eer te geven. Dit lichaam wat nu nog sterfelijk is, dat krijgt straks een functie als een licht voor Christus. Hij zal worden verheerlijkt in al zijn heiligen. En dat tot in eeuwigheid. Dat is bijzonder, hè? Maar dat is genade. Dat heeft Paulus ontdekt. Dat is de verborgenheid. Niet zo moeilijk, toch? Nee. En trouwens, als je de verborgenheid ziet als een leer die je moet snappen om verder te komen, heb je het ook nog niet begrepen. De verborgenheid is niet een leer, het is een verheerlijking van een persoon. Want Christus, zijn lichaam gaat het over. En het is het huis van God op aarde. Het gaat niet om ons. Dat gaan we ook straks zien, hè? Dat staat ook in Romeinen 1. Het is het evangelie aangaande zijn Zo, niet aangaande mij of jou, aangaande zijn zoon. Paulus heeft het woord van het kruis gebracht. Wat betekent dat? Ik ga het proberen heel duidelijk uit te leggen. Er zit een macht in mij die mij doet zonder. God heeft op het kruis die hele mens uit Adam weggedaan. Omdat er één gestorven is, zijn ze alle gestorven. Ja? Die mens bestaat voor God niet meer. Die mens ligt onder het oordeel. En in zijn regering op deze aarde, er is een indirecte regering, hè, van God. Nog geen directe, zoals bij Sodom en Gomorra was direct pas. Maar in zijn indirecte regering zorgt hij voor dat alle mensen op de een of andere wijze tot een punt komen dat ze moeten gaan nadenken over wie God is. Als ze zich niet bekeren, zijn ze verloren. De oude mens op het kruis weggedaan. Helder, hè? Kruis. Dus zegt Paulus, ja, je bent gestorven voor de zonde. God heeft jou helemaal uit het domein van de zonde gehaald. Alles wat met zonde te maken heeft, daar heb je geen verbinding meer mee. Je hele relatie tot Adam is afgelopen. Je staat nu voor God in Christus. Dat is het woord van het kruis.
Dat gaat natuurlijk voor ieder mens.
Die gelooft.
Of ieder mens die niet gelooft.
Ja. Ja.
Is het oordeel juist het niet aanvaarden?
Ja, klopt. Ja, klopt. Ja. Zeker. En als je niet gelooft dat ik het ben, zul je zonder sterven, zegt hij. Het tweede is, God heeft ons ook laten sterven op het kruis voor de wet. Je bent gestorven voor de wet. Dat hele woordje de wet, u bent niet onder de wet. Romeinen 6 vers 14, maar onder de genade, dat woordje de staat er niet voor. U bent niet onder de wet. Want de Rome bestond ook uit heidense mensen. Nou, die hadden natuurlijk geen wet op de Sinaï ontvangen zoals Israël. Maar wet betekent het principe van, jij moet iets doen opdat je gezegend wordt. Dat is wet. Ik moet iets doen. Ik moet God gehoorzamen, dan gaat hij mij zegenen. In de Rooms-Katholieke kerk, hij heeft een wonder gedaan, dus hij wordt heilig verklaard. Ja, dat is wet. Nee, zegt God, je bent onder genade. Wat is dat? God heeft op het kruis de hele mens uit Adam met zijn verantwoordelijkheid weggedaan. Wat is dat? De mens uit Adam, de oude mens, had de verantwoordelijkheid om in zijn lichaam Gods wetten te gehoorzamen. Dat was zijn verantwoordelijkheid. Daarvoor is hij schepsel. Maar hij faalde hopeloos. Toch? Geen mens kan de wet doen. Dus heeft God niet gezegd, ik ga die mens helpen. Of ik ga hem. Hij zegt, ik doe hem op het kruis weg. Dus hij is ook gestorven voor de wet. Zodra je jezelf onder de wet gaat stellen, zul je het zicht op Christus verliezen. Echt zo, dat is een principe. Als je jezelf voorwaarden en beloften gaat opleggen, ga je Christus langzaam verliezen. Ik ga een beter mens worden, ik ga beter mijn best doen. Nee, je moet met hem omgaan, met alles hem vertellen. En in relatie met Christus vertrouwen op zijn genade. Dat is de weg. En het derde is, hij heeft ons ook op het kruis onder de wereld vandaan genomen. Wij zijn voor de wereld gekruisigd. De wereld is niet alleen de boze wereld, maar ook de godsdienstige wereld. En nou komt er een punt van het kruis bij Paulus wat ontzettend lastig is voor heel veel mensen. Daarom heb ik het er ook bijna nooit over. Omdat mensen het gewoon niet willen accepteren. Op het kruis is ook de godsdienst van de mens veroordeeld. Dat zei ik aan het begin al even. Hè? Wat is nu een gemeente? Een gemeente is niet, ik moet nu samenkomen en zoveel mogelijk emoties opwekken, zodat we een fijne aanbidding hebben. Nee, een gemeente is, als er twee of drie zijn vergaderd tot mijn naam. Wat is dat, vergaderd? Samengeroepen. Door wie dan? Door wie word je samengeroepen dan? Ja, door de Vader. En wat doe je dan op zo'n samenkomst? Nou, dan ga je hem groot maken. Hoe dan? Door hem te danken voor wat hij gedaan heeft. Snap je? Hoe eer je de Heer Jezus? Door te zeggen, geef mij meer van uw geest, want ik ben nog zo zwak. Is dat eer voor hem? Even met alle respect, ik snap de bedoeling wel hoor. Nee. Eer voor hem is, dank u Vader dat u ons heeft verlost uit de macht van de duisternis. U heeft ons gereinigd door uw bloed. Dat is eredienst. Ik hoef niet een emotie te ervaren. Het is gewoon door het geloof. En dat is wat het kruis gedaan heeft. Afgerekend met menselijke godsdienst. Wat in het Jodendom allemaal duidelijk was. Een hiërarchie van priesters. En dat heb je nu ook. Hè, dominees en weet ik veel. Nee, hoeft niet meer. Je bent allemaal broeders. Als er nou een directeur zit van een bedrijf en er zit een meneer die airconditionings maakt. Samen zijn ze één in Christus en nemen deel aan het avondmaal en ze zijn elkaars gelijk. Dat is de gemeente. Ja? Niet meer een geweldig gebouw met allemaal punten erop en kruisen erop. Dat is godsdienst. Maar gewoon samenkomen. Kan overal. Want de Vader zoekt aanbidders in geest en waarheid. Maar waar is dat nog? Hè? Het kruis heeft daarmee afgerekend. De wereld, de wet en de zonde. Nou, over de wereld zie je vooral in de Colossenzenbrief. daar gaat het vooral over, want filosofie, wijsbegeerte, redeneren over God, dat is allemaal filosofie. Het kruis heeft daarmee afgerekend, dus dat moet je niet doen. Maar ook allerlei uiterlijke, indrukwekkende dingen, zoals bepaalde dingen niet eten of wel eten, of indrukwekkende zelfkastijding, of alles wat een mens doet om zichzelf te verheerlijken, dat zegt God nee. Daar heb ik allemaal op het kruis mee afgerekend. Ja?
Het ontstaat vaak, denk ik wel, uit een intentie dat je begon met je
verheerlijken. Ja, maar de intentie is niet altijd verkeerd, hè?
Dat doe ik ook. Nee. Dus als de eerste van het lichaam is stem van haar.
Ja.
Ja,
nee, natuurlijk niet. Maar ik heb het over motieven om toch zichzelf op een godsdienstig plateau te zetten. Snap je? Moet je mij eens kijken.
Precies.
Dat heb ik het over.
Op het moment dat het tot hoog moet leiden.
Juist. Dat is godsdienst. Om de mens zichzelf een vijgenblad te geven van ik ben toch nog wel goed bezig. Nou, Paulus, de apostel Paulus, die hier dus in het begin van de Romeinenbrief alleen genoemd wordt, heeft dat fundament van dat kruis heel duidelijk in de Romeinenbrief uiteengezet. Een christen kan niet in de zonde leven. Hij struikelt wel eens. En hij zondigt helaas wel eens. Maar hij kan niet in een leven van zonde. Dat kan gewoon niet. Want God heeft hem wat betreft zijn oude mens meegekruist met Christus. Hij weet hoe God over zonde denkt. Door het geloof. Hij hoeft zich ook niet onder allerlei schuldgevoelens te verstoppen, want God heeft op het kruis al zijn schuld vergeven. Weet je wat? Dus alles wat het kruis betekent, is geweldig en is genade. Nou, ik heb een prachtige tekst geschreven onder vers 1. Dat moet je even meelezen. Dat is de tweede tekst die daaronder staat, uit 1 Korinthe 15. En daar zie je hoe belangrijk zijn onderwijs is. En nogmaals, de hele Bijbel is nodig, hè? Ik geef echt ook onderwijs over alle andere brieven. Dus ik ben geen ultrabedelingenman of zo. Maar er staat dit. Ik maak u bekend, broeders. Ik nu. Het evangelie dat ik u heb verkondigd. Dat u ook hebt aangenomen. Waarin u ook staat. Waardoor u ook behouden wordt. En dan komt het. Als u vasthoudt aan het woord dat ik u heb verkondigd. Je moet blijven bij de leer van Paulus. En iemand heeft ooit gezegd, dat staat er onder dat citaat. De hoop van het christendom is het herstel van de leer van Paulus. Het is terug naar een mens geworden Christus en het verzoenende bloed. Of het is vooruit naar het atheïsme en wanhoop. En dat zei Francis Patton, een bijbelleraar uit het begin van de 20e eeuw. Maar ik zie in evangelische kringen dat de leer van Paulus langzaam verdwijnt. Tekstje uit Romeinen, oké. Tekstje uit Efeze, mooi. Maar echt fundamenteel onderwijs eruit? Weinig. We hebben vandaag te maken met een invasie van charismatische visie. Jouw woorden hebben kracht. Je kunt andere mensen genezen als je maar gelooft. Je moet bevrijd worden van dingen uit het verleden. Is dat de leer van Paulus? Wel nee, helemaal niet. Maar ja. Ze hebben wel een tekst uit Jesaja of een tekst uit een evangelie. Maar leert Paulus dit soort zaken? Nooit. Hij zegt tegen Timotheus, nou drink een beetje wijn voor je maag en je vele fysieke problemen. Hij zegt niet, ga naar een genezingsdienst of zo. Nee. Klinkt een beetje bot wat ik nu zeg. Maar het is wel, ik heb gezien dat mensen in wanhoop komen als ze zich laten meeslepen door dat soort dingen. Ze gaan met zichzelf bezig. Wat doet Paulus? Hij richt de schijnwerper volkomen op het verlossingswerk van Christus. Nog één ding voordat we nog even lekker gaan koffie drinken. Of thee. De Heilige Geest werkt in jouw leven alleen op grond van jouw begrip van het kruis. Je kunt bidden, geef me meer van uw geest. Je kan beter bidden, geef me meer inzicht in uw woord. Want de geest gaat pas aan de slag. Hij wil jou sowieso al Christus laten zien en wat hij gedaan heeft. En jij ziet die geweldige verlossing. Snap je? En dan kan hij gaan werken in je leven. Omdat jij weet, de zonde heeft God al veroordeeld. Ik hoef er niet daarover in te zitten. Ik hoef er ook niet tegen te strijden. Ik hoef me niet onder een bed te stellen, want ik ben daarvoor gekruisigd. Ja? Oké. Dus dan lezen we even een stukje uit Handelingen in 26 over de unieke bediening van Paulus. Dat blijft toch een dingetje. Hij zegt daar het volgende. Daar vertelt hij dus ook weer over zijn bekering. En dan staat er in vers 15, en ik zei, wie bent u, Heer? En gelijk komt er de Heer achter. Hè? En de Heer zei, ik ben Jezus die jij vervolgt. Nou komt het, hè? Er komt een stukje bij. Maar sta op, heb je het allemaal? Handelingen 26, vers 16. En ga op je voeten staan, want daartoe ben ik je verschenen om je voor te bestemmen tot een dienaar en getuige zowel van wat je van mij hebt gezien. Namelijk die verheerlijking, die verheerlijkte Christus verbonden met zijn volk. Als dat waarin ik je zal verschijnen. Dus. Nog zal verschijnen. Terwijl ik je wegneem uit het volk. En uit de volken. Dus dat betekent. Hij was vanaf dat moment niet meer een Jood. Hij was ook niet meer een. Hij was natuurlijk nooit een heilig geweest. Maar een Romeins staatsburger eigenlijk. Dus hij werd een nieuwe schepping. Hij was niet meer verbonden met aardse banden. Tot welke ik je zend, dus die heidenen, om hun ogen te openen, opdat zij zich bekeren, van de duisternis tot het licht, en van de macht van Satan tot God. Dat is overigens de tekst die ik altijd weer gebruik als het gaat om, ja, maar je bent nog gebonden door de duivel, en je hebt nog allerlei banden en vloeken. Nee, het staat hier, van de macht van de Satan tot God. Dus ben je dan onder de macht van de Satan, ja of nee, als je je bekeerd hebt? Nee, volkomen verlost uit zijn macht. Opdat zij vergeving van zonde, dat is Oud Testamentisch nog, en een erfdeel onder de geheiligden ontvangen. Dat is iets nieuws. Een erfdeel onder de geheiligden, dat is met Christus erfgenaam zijn, door het geloof in mij. Zie, dus de unieke bediening van Paulus wordt hier al een klein beetje aangekondigd. En ik zal nog proberen één keer samen te vatten, want ik heb gemerkt dat iets dat heel moeilijk echt vaste grond krijgt in je hart, hè? Dit soort dingen. Bij mij ook hoor. Ik ben natuurlijk bevoorrecht om hier bijna dagelijks mee bezig te zijn. Maar Saulus was een fariseer, een Jood. Hij zegt in Filippenzen 3, als ik de wet zag, dan was ik onberispelijk. Ik was gewoon, ik deed alles goed, ik vond mezelf fantastisch. Ja, ik had de hoogste positie. Hij ontmoet Christus en vanaf dat moment is het allemaal schade en vuilnis. Waarom? Hij wil zichzelf niet meer verhogen. Hij wil zichzelf vernederen. Hij wil alleen maar de minste zijn. Hoe kan dat? Omdat hij heeft gezien wie de Heer Jezus is. Christus die op dat kruis, die trotse Saulus heeft weggedaan. Gekruisigd. God kon met hem helemaal niks beginnen. Hij vond zichzelf fantastisch. Maar vanaf het moment dat hij de Heer Jezus heeft ontmoet, zegt hij, één ding doe ik. Ik jaag ernaar dat ik op hem mag gaan lijken. Weet je wel, gelijkvormig worden hem en aan zijn lijden. Hij wilde in alles één worden met Christus. Het was zijn grote liefde, de Heer Jezus. En dat is niet omdat wij dan iets krijgen of zo. Het is niet, ik geloof in de Heer Jezus en dan krijg ik geluk of voorspoed. Nee, ik geloof in hem omdat ik dan tot zijn eer mag leven. Dat is een heel andere insteek. Straks als hij komt, zal iedere gelovige dat wat tot zijn eer is, zal die lonen voor ontvangen, maar het zal voor altijd tot zijn eer zijn. Dat wat je verdragen hebt, dat wat je hebt uitgedragen, wat je hebt getoond in je leven van hem. Ja, dus de hoop van het christendom is het herstel van de leer van Paulus. Misschien kun je nog één dingetje opzoeken, voordat we verder gaan. 2 Timotheus, schiet me zo te binnen. 2 Timotheus 2, vers 1. En daarom ben ik ook in Harderwijk al die brieven aan het behandelen van Paulus. Hè? We hebben ze bijna allemaal gehad. Nog alleen nog de Colossense, nog Philemon. En dan hebben ze allemaal gehad, volgens mij. Er staat vers 1. Jij dan, mijn kind. En het gaat in 2 Timotheus, let even op, over de toestand van de christenheid. Dat het een vervallen toestand is. Een doorzuurd geheel. En dan zeg ik, wat moet je dan doen? Als het zoveel verwarring is, als er zoveel kringen zijn, zoveel groepen, zoveel zonde, wat overal onder de naam van Christus wordt toegelaten. Dan zegt hij, jij dan mijn kind, sterk je. 2 Timotheus 2 vers 1. Ja? Heb je? Sterk je in de genade die in Christus Jezus is. En nu komt wat ik bedoel. En wat je van mij gehoord hebt, van mij. Paulus dus. Onder veel getuigen vertrouwt dat toe. Dat wat de oude mens betreft. Dat wat de nieuwe mens betreft. Dat wat de verborgenheid betreft. Dat wat je van mij gehoord hebt. Dat wat ik in alle gemeenten verkondig. 1 Korinthe 4 vers 17. Ik leer het in alle gemeenten. Ultra bedelingenleer zegt. Ja, maar in 1 Korinthe wist Paulus nog niet zoveel. Nee, was nog aan het begin van zijn bediening. Onzin. Hij zegt daar heel duidelijk wat ik in alle gemeenten leer. Hetzelfde. Namelijk. Christus in hem, de verborgenheid. Een mens die tot geloof komt, is in Christus onderdeel van zijn lichaam geworden. Samen met al die anderen, ook zijn ze in Kroatië, weet ik veel waar. Vertrouw dat toe aan trouwe mensen, want ja, er zijn ook ontrouwe mensen. Ja? En leid mee verdrukking, want als je dit gaat verkondigen, het kruis, dan krijg je verdrukking. Zeggen mensen, ja, maar dat is jouw mening. Ja, maar wij zien het anders. Ja, maar. Nou, enzovoort. Dus nou, dat was even wat betreft Paulus zijn unieke positie. Onder de
apostelen. De andere apostelen, die wisten dat wel.
Ja, dat klopt. Want er staat er in Efeze hoofdstuk 3 heel duidelijk van, zoals het is geopenbaard. Nu is geopenbaard aan de apostelen en profeten. Het was wel geopenbaard aan ze. Maar Paulus was de enige die het kon. Die het moest onderwijzen. En via de schrift aan de gemeente in die 2000 jaar. Petrus of Johannes spreekt niet over het lichaam van Christus. We hebben het ook over belangrijke dingen. Petrus heeft het vooral over het lijden. Dus ik leef op aarde als een vreemdeling. En toch heb ik lijden. Hoe kan dat nou? Ja, zegt hij. Ja. Dat heeft te maken met Gods wegen met jou. Johannes heeft het over wat is nou precies het leven. Het leven is geopenbaard. Wat is dat dan? Het eeuwige leven. En hoe moet je je dat beschermen tegen de antichrist? De leer van de antichrist. Nou, dat is Johannes. Jacobus is... ja, er zijn heel veel mensen die zeggen dat ze christen zijn. Maar er zijn ook heel veel valse christenen. Valse mensen. En dus, hoe herken je nou de ware en de verkeerde? En wat moeten die verkeerde doen om zich te bekeren? En de ware gelovigen moeten zus en zo. Weet je, nou enzovoort. Dus dat is Jacobus. Dus je hebt allemaal een ander doel. Paulus wil de gemeente echt funderen. Jou en mij in het kruiswerk van de Heer Jezus. En zijn opstanding en zijn verheerlijking. Jij bent nu daar waar Christus is. Daar is jouw leven. Je staat voor God volmaakt in Christus. Jouw leven is niet meer hier. Jouw familie is niet meer je aardse familie. Wat God betreft. Maar het zijn je broers en zussen. Je staat voor hem in de hemelse gewesten. Gezeten in Christus. In alle rust kun je tot God naderen. Dat is Paulus. En elke keer als je denkt, ja maar ik ben nog fout bezig. En dat is aanklaging. Aanklaging van de Satan. Ja? Dus weersta hem vast in het geloof. Weersta de duivel, zegt Petrus. Vast in het geloof. Ik ben voor God. In Christus. Aanvaard. Hij heeft mij zijn hart meegedeeld. Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Wie zal mij kunnen scheiden van de liefde van God? Niemand. Waarom vinden we dat zo moeilijk? Nou? Waarom zitten we er altijd mee? Ja, ja. Ja, het is ongeloof. Petrus gaat op het water naar Christus toe. Wij zijn in Christus. En nog lopen we te zinken. Want we hebben, ja, het kan toch niet waar zijn. Ik voel me nog zo vaak zo minder waardig. Weet je wat dat? En nou zeggen sommige mensen in Nederland, als je je minder waardig voelt, dan is het medicijn dat jij uniek bent in Gods ogen. Dat is niet Paulus. Als je je minder waardig voelt, moet je niet kijken naar hoe God jou als bijzonder persoon ziet, maar dan moet je naar God zelf kijken. Want hij is liefde. Hij heeft ons eerst lief gehad. Maar was er iets in mij wat hem aantrok? Nee, ik was een notabene vijand. Dus hij is zo vol liefde. en voor genade, dat ik naar hem moet kijken. En niet een goed beeld over mezelf moet creëren. Want dat is weer psychologie. Evangelische psychologie. Jij bent uniek, jij bent waardevol. En nou, nee. Ik moet mijn ogen niet op mezelf richten, maar op Christus. Dat is wel een verschilletje hoor. Want ik ben ook jaren bij psychologen geweest. Bij hulpverleners en al dat soort figuren. En de een ging met mijn bidden handen opleggen. En de ander ging een vloek verdrijven. De volgende zei, je bent een waardevol, uniek man. Er is niemand zoals jou. Nou, na 2 dagen was dat ook weer opgedroogd, weet je wel. Maar toen ging ik het evangelie begrijpen. Doordat een paar mensen mij de goede boeken gaven, laat ik het zo zeggen. En toen dacht ik, ja, maar dit proeft gewoon zoals de Bijbel. Ik moet leren groeien in de kennis en de genade van Christus. Niet van mezelf, want dat wordt toch niks. Maar van hem. Zie je het verschil? En dat is de leer van het kruis. Nou, daar komen we straks bij hoofdstuk 3 nog wel uitgebreid op terug. Maar het is mooi, hè? Ja. En hoe meer ik de Bijbel lees en hoe meer ik ook de brief van de Romeinen. Ik heb vorige week zo ongelooflijk genoten van Romeinen 7 en 8. Tjonge jonge, was fantastisch gewoon. Daar staat, je bent gestorven voor de wet. En dan zegt hij, opdat wij in nieuwheid van de geest zouden dienen. En niet in de oudheid van de letteren. De nieuwheid van de geest. Romeinen 7 en 6. Genade is, ik wil het. Toch?
Ja.
Ja. Maar wat jij ook zegt.
Kan je dan pas echt blij zijn als je ten diepste beseft wat de Heer voor je gedaan heeft?
Juist.
Kan je juist dan pas blij zijn?
Ja.
Maar hoe kan je dan die blijdschap gaan ontvangen?
Door het geloven. En door biddend aan de Heer te vragen, openbaar mij de rijkdom van uw genade. Openbaar het mij. Kijk, we hebben allerlei dingen in het verleden meegemaakt. Hè? Sommige mensen hebben afwijzing en vreselijke dingen in de jeugd van hun ouders. Hè? En dat maakt het wel lastiger natuurlijk. Maar de Bijbel zegt nergens van, ja, nee, maar als jij vroeger vreselijke jeugd hebt gehad, dan is het moeilijker. Of dan gaat het niet lukken. Nee, ieder mens is in staat om dit te ontvangen door de Heilige Geest. De Heilige Geest, 1 Korinthe 2 vers 13, die ons gegeven is om ons te laten weten wat ons door God geschonken is. Ja? En verblijd u in de Heer te alle tijden is mogelijk voor jou. Waarom vind je dat zo moeilijk?
Ja, ik weet het. Ik merk dat ik ook ontroerd raak als liederen mij erg raken. En dan merk ik dat ontdek ik zonder dat ik denk van het raakt me. Omdat ik mezelf zo zonde vind, zo slecht. Ja, ik heb het zo vervat. Het doet me verdriet.
Ja.
Dat raakt me dan.
Ja.
Ja. Maar ik denk dat het goed is dat je dat verdriet doet. Dat is de juiste reactie. En daarmee kun je naar Christus. Ja, maar dat zou zo fijn zijn als er dan op een gegeven moment ook een zo'n blijdschap komt. Dat je dan weg
kan. Maar die gaat komen. Want jij zit op deze cursus en je gaat stap voor stap ontdekken dat God die dingen die jij zo zondig vindt op het kruis al lang heeft geoordeeld. He's done with it. Weet je wel. Dus ja, je mag erom treuren, maar het is veel beter om met Christus bezig te zijn. Kijk, ik heb wel eens tegen mannen gezegd van sommige mannen zeggen, ik heb seksuele gedachten. Oh, vreselijk. Oh, man, dat is verschrikkelijk. Ja, je bent een man. Hallo. Maar als je het gaat voeden, snap je? Je gaat een vrouw opzoeken, je gaat sites opzoeken. Kijk, dan is er zonde. Maar die gedachte is op zichzelf. Don't worry, maak je niet druk om. Dan kun je helemaal in wanhoop raken. Het gaat erom dat je je gedachten bij Christus hebt. Want God heeft dat ook allemaal al op het kruis geoordeeld. Al die dingen. En als ik zondig, moet ik het beleiden. Maar dan overtuigt Gods geest mij ook wel van als ik bij hem met hem leef. Ja, het woord van het kruis is de kracht van God. Het is de kracht zit hem in het woord van het kruis. Niet het kruis, maar het woord van het kruis. Mijn begrip van het kruis. Hoe dan? Ik kan vreselijk gaan zitten teuren over mijn zonde, hoe slecht ik ben. Maar God zegt, luister naar mij. Ik heb dat op het kruis met de dood beantwoord. Dus Reken jezelf ervoor dood te zijn, wat mij betreft, voor de zonde. Die hele verbinding met zonde. Ik heb de zonde veroordeeld in mijn zoon.
Ja? Sorry, dat is wel heel makkelijk gedacht.
Ja.
Dat je dat even zomaar naast je neer kan leggen, alsof niet.
Ja, dat kan.
Je moet toch zelf wel door die ellende.
Nee.
Als je wel de traditie in de kerk
hebt, of meekrijgt. Ja, soms als je tot bekering komt, dan kun je berouw hebben over. Zoals Paulus is nooit vergeten wat hij heeft gedaan. Hij was de grootste van de zondaar, zegt hij. Maar hij zegt, ik vergeet wat achter me ligt. Filippenzen, hij ging daar niet eindeloos over treuren. Hij was realist, hij wist het. Maar als je gaat zien wat het kruis gedaan heeft, dan is dat een kracht. Een kracht om je totaal vrij te zetten van schuld. Van, ook van dat gemodder van, ik ben nog zo slecht en ik heb nog zo'n slechte gedachten. Ik ben geen goed genoeg christen, ik lees de Bijbel niet genoeg. Oh, ik bid niet genoeg. Man, ik heb ooit een kring gehad. Elke twee weken was het huilen geblazen door iemand. Dus elke twee weken te huilen. Zo'n weinig stille tijd gauw. Kerel. En wij zaten maar te troosten. Maar het woord van het kruis, nogmaals. Je bent niet onder wet. Je hoeft niet elke ochtend per se stille tijd te houden. Je bent vrij. Dat je het wil, is een ander verhaal. En als het niet lukt, ja, dan hoef je niet zo schuldig te voelen. Want je staat in Christus volmaakt voor de Zoon. Voor de vader, sorry. En wet is iets heel ergs, want wet veroordeelt. Dat is de bediening van de veroordeling. Maar het is stap voor stap groei in de genade. Ja? Oké, dan gaan we naar vers 1b. We gaan schieten lekker op. Paulus, hij zegt slaaf van Christus Jezus en geroepen apostel. Dat zijn twee verschillende dingen. De Heer Jezus zegt, ik noem je niet meer slaaf, maar ik noem jullie vrienden. En toch zegt Petrus, toch zegt Paulus, ik ben een slaaf. In mijn evangelische gemeente, zondag was ik ergens, een hele fijne gemeente trouwens, maar er werd ook een lied gezongen, Jezus is mijn vriend. Welke vriend is onze Jezus? Nee, hij is niet mijn vriend. Ik ben zijn slaaf. En hij noemt mij zijn vriend. Weet je wel. Dus hij is de heilige God. Hè? Ik bedoel. Ik vind het altijd moeilijk. Maar. Waarom noemt Paulus zich slaaf? Het is wel een mooi liedje. Ja. Ik vind het een prachtig lied. Ja. La la la. Waar jij vrolijk van. Hè? En Gert Tilleur is altijd een vrolijk. Zo. Dat je wel gaat zien. Hè? Nee, maar. Slaaf betekent echt dat je je onderwerpt aan zijn gezag in alles. Ja? Hij zei, wie bent u hier, was zijn eerste vraag. En wat moet ik doen hier, was zijn tweede vraag. Maar de volgorde is, wie bent u hier? En dan pas, wat moet ik doen hier? Je kunt pas zeggen, ik ben een slaaf van Christus, als je hem hebt gezien. Hij zegt in Filippenzen 3, hij zegt, ik ben door Christus gegrepen. Ja. Nou, ben jij ook zo door Christus gegrepen? Ja, is hij ook het belangrijkste in je leven, de nummer 1? Ja. En een slaaf is iemand die echt, en vandaag hebben we het over dienend leiderschap en zo. Nou, ik zal je vertellen, een slaaf die had echt helemaal niks te vertellen hoor. Die kon helemaal nergens, die was leider over niks. Dus ze ging wel gezag vanuit van Paulus, maar hij was niet een soort van, ik ben hier de baas en nee. Het is de slavendienst van een volmaakt. En dit is het contrast. Het is volmaakte vrijheid en toch slaaf. Net als dat je gaat trouwen met elkaar, ooit. Ja, mensen die in het begin staan, die zijn helemaal verliefd op elkaar en zo. Maar als het goed is, dan vervul je bepaalde verplichtingen naar de ander, omdat je het wil. Je houdt van die ander. Dat is slaaf zijn in vrijheid. Andere mensen van de wereld zeggen, ja, hoe kan je nou één vrouw, één man, je hele leven? Dat kan toch niet? Dat soort gepraat, weet je wel. Dat snappen niks van liefde. De liefde zegt, ik wil het. Ja toch? Nou, zo met Christus ook. Als je gezien hebt wie de Heer Jezus is, Paulus was een slaaf. Eerst was hij een fariseer. Hij was een mannetje. En toen werd hij helemaal niks. De minste van de apostelen, de grootste van de zondaar. Slaaf van Christus. Ja? Maar hij was ook een groep apostel. En het woordje geroepen toont aan En dat is een thema in Romeinen, dat God soeverein is in alles. Ik zal je een prachtige tekst meegeven. Romeinen 8 vers 29 is een van mijn, ik heb natuurlijk heel veel teksten die mij dierbaar zijn, maar dit is er wel eentje hoor. Romeinen 8 vers 29. Romeinen 8 is sowieso natuurlijk een hoofdstuk die veel besproken is en ook een van de mooiste van de Bijbel is. Laat ik even vers 28 erbij pakken, ja? Maar wij weten dat hun die God liefhebben alle dingen meewerken ten goede. Hun die naar zijn voornemen zijn geroepen. Ja. Waarom ben je tot geloof gekomen? Je bent namelijk geroepen naar zijn voornemen. Het was zijn actie. Hij heeft de wereld lief gehad. En hij heeft zijn zoon gestuurd. Hij heeft jou uitgekozen. Vers 29, want hen die hij tevoren heeft gekend, nou, dat gaat helemaal ver, heeft hij ook tevoren bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Dat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij tevoren heeft bestemd, die heeft hij ook geroepen. Zie? Je bent bestemd. Nou, Dieneke, moet je even nadenken. Ik weet niet welk jaar je geboren bent. 58. Toen werd je geboren, babytje. Ouders blij, denk ik, hoop ik. Ik denk het wel. Ja. En dan kom je erachter in je leven dat jij bent bestemd door de Allerhoogste God om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormd te zijn. Dat gaat gewoon gebeuren. Daar ben je toe bestemd. En daarvoor heeft hij jou geroepen. Wanneer kwam je tot bekering in?
Ik ben toen ik 18 was, ik ben blij, dus ik ben echt heel bewust. Maar ik ben wel met geloof opgevoed.
Ja, hij heeft je dus geroepen. Kun je het een beetje bevatten?
Maar mensen dan denk niet.
Ja, daar moeten we even niet over nadenken. Nu even niet.
Ja, komt gelijk bij mij. Dat denk ik aan mijn kinderen.
Ja. Ja, maar dit zijn vertroostende woorden voor gelovigen. God wil dat alle mensen behouden. Ja? Hij stuurt het evangelie, als het goed is, zelfs naar Wit-Rusland. Kun je nagaan. En hij wil dat alle mensen behouden worden. En als ze behouden worden, zijn ze bestemd.
Okay.
En dus ook geroepen. Maar de tekst gaat verder. En die hij heeft geroepen, heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij heeft gerechtvaardigd, die heeft hij ook verheerlijkt. We zijn met zijn zoon verheerlijkt. Nu al. Dat geeft een geweldige kracht. Het woord van het kruis is een kracht. Want ik ben niet meer verbonden met Adam. Die hele geschiedenis is voorbij. Ik werd wel geboren in die lijn. Maar God heeft mij in een andere lijn geplaatst. De lijn van Christus. Als een eerstgeborene onder vele broeders en zusters. En ik ben straks gelijkvormig aan dat beeld van die zoon. Dat ben ik gewoon. Dat ben ik toe bestemd. Dat is, voor mij is dat een geweldige kracht geweest. Om dat niet te betrekken op mezelf, dus ik ben geliefd, dus ik, nee, maar om dat te betrekken op wie God is. Zo is hij. En als iemand de duisternis lief heeft, als iemand echt pertinent niet wil komen tot het licht, dan gaat hij verloren. Ja, want die persoon is dan in de eeuwigheid waar hij op deze aarde ook graag wil zijn, in de duisternis. Hij wil niet eens in het licht. Al zet je hem in de hemel, hij rent gillend weg, serieus. Maar gelovigen mogen weten dat ze bestemd zijn. En deze woorden zijn zo belangrijk. Ook Efeze 1, nogmaals, gaat daar ook over. Tevoren bestemd tot het zoonschap. Ja? Dus we moeten leren. En dat is het grote probleem in evangelische kringen, waar ik natuurlijk veel kom. Is dat het veel te veel over onszelf gaat. Weet je wel? En dat leidt altijd tot, ja, wanhoop en tot worstelingen. Want ik ben niet volmaakt en in mijzelf is niks goeds. Maar ik moet leren mijn blik te richten op de Heer Jezus. Zoals Petrus dat ook deed. En toen hij naar dat water keek, toen was hij aan het zinken. En hoe meer christelijke psychologen er komen, hoe meer mensen behandeling nodig hebben en hoe meer mensen ineens aan bevrijding doen, hoe meer gebonden mensen er nou in één keer zijn, weet je wel. Ik heb jarenlang dat gedaan, hè, bevrijding. 2007, 2008, 2009, die tijd. En ik kreeg ook allerlei mensen bij me met allerlei problemen en angsten en toestanden. Allerlei mensen die waren gewoon psychisch ziek eigenlijk. Heel veel mensen. Dus dan kan je bevrijden dat je ons weegt eigenlijk. Ik heb alleen met ze nooit echt gesproken over het woord van het kruis. Dat zou ik nu wel doen, denk ik. Ja. Kijk, dit leven is zo gecompliceerd dat je niet altijd eenvoudige antwoorden kunt geven. Ik heb christenen gekend met psychische problemen, met ziekte, psychische ziekte. Ja, dan kun je niet even zeggen van, joh, doe dit of dat en klaar. Nee, er zijn allerlei soorten ziekten. Maar als dit door de Heilige Geest gaat landen in je hart, ja, dan is het een kracht om van jezelf weg te zien. Ik sta nu voor God in Christus. Ik hoef dus niet meer me schuldig te voelen. Ik hoef niet meer mijn best te doen. Ik ben aanvaard. Daarom zegt de Hebreeën 4 ook, ook de Paulus geschreven, denk ik. Je bent tot rust gekomen van je werken. Want het hoeft niet meer. Je hoeft niet een beter mens te worden om bij God thuis te komen. Want hij heeft je in Christus aanvaard. Dat is het evangelie. En zoals William Newell, die heeft een boek over de Romeinen geschreven, dat heb jij ook gedownload. Een fantastisch boek. Hij zegt, we hebben ook niet een standing nodig voor God. Daar zijn we ook vandaag zo mee bezig, met jouw identiteit in Christus. Hij zegt, omdat Christus is mijn gerechtigheid. Hij is mijn standing, snap je?
Watch me niet.
Ja, dat is ook een goed boek. Het normale christelijke leven. Nou, een groep apostel. Hij was dus geroepen. Soevereiniteit van God. Maar hij was een apostel. Wat is een apostel? Een apostel is een gezondene. En wij hebben vandaag geen apostelen meer. Hoe spreken de apostelen tot ons via het Nieuwe Testament?
Staat er ergens dat er geen apostelen meer zijn?
Nou, als het maar waar. Hè? Dan hadden we die discussie niet. Ja, maar Efeze 2... Ja, dat is waar, ja. Goed zo, 1 Korinthe 9.
Ik ben de laatste apostel, Paulus, zegt Paulus.
Ja, klopt.
Oh,
okay.
Ja. Ik ben de laatste apostel. Ik vroeg me het laatst namelijk ook met een
man. Ja, dat staat ergens, ja.
Ja, goed.
Ik denk dat dat staat in 1 Korinthe 9, maar ik weet het niet zeker. Even kijken. Nee. Ik weet niet uit mijn hoofd even wat staat, jongens. Maar in ieder geval... De gemeente is gebouwd op het fundament van apostelen en profeten. Maar de gemeente is gebouwd op dat fundament lichter. En inderdaad, ergens zegt Paulus ook, ik ben de laatste van de apostelen.
Hij zegt de laatste.
Hij zegt ook ergens, ik ben de minste, maar hij zegt ook ergens, ik ben de laatste. Een apostel...
Zegt dat dan, want dat vind ik wel interessant, want ik ben boven z'n binnen. Zegt dat dan, van, ik ben de laatste, want hij kwam inderdaad het laatste voorbij.
Dat laatste denk ik, ja. Want hij zegt ook, ben ik niet een apostel? Heb ik niet de Heere gezien? Een apostel moest een getuige zijn van de opstanding van Christus.
Maar jij bent toch ook eigenlijk een soort apostel nu in deze tijd?
Nee,
joh. Jij vertelt gewoon voor de Heer Jezus.
Ja, maar dat is een leraar.
Oh.
Je hebt herders, leraars, evangelisten. Dat zijn nu bedieningen.
Oh, ja.
Je hebt apostelen en profeten, die zijn geweest. Kijk, ik geloof wel dat we maar mensen profetisch kunnen spreken. Maar mensen zeggen, ik ben een profeet. Dat geloof ik niet zo in. Nee. Zodra mensen zeggen, ik ben een profeet, is dat al, denk ik al, oké.
Maar
je
moest diegene die Jezus visueel gezien
hebben. Ja, gezien hebben. En Paulus spreekt als enige over de verheerlijkte Heer. Ja? Terwijl de anderen hebben hem in zijn aardse bediening meegemaakt, de 12. Matthias, Judas heeft niet. Maar Paulus heeft hem in zijn verheerlijkte toestand gezien en heeft ook daarom die leer. Terwijl de anderen meer over het leven, de heiliging enzovoort hebben, heeft Paulus het over de verheerlijkte Christus.
En dan gingen
het
pas nog meer snappen toen de Heilige
Christus. Ja, natuurlijk.
Ja, want dat was dan weer later.
Ja. De mens, en dat is gewoon een belangrijk ding wat ik heb geleerd, de mens was tot aan het kruis van Christus onder beproeving van God. Hij gaf ze de wet, hij gaf ze een geweten. Dat hebben ze ermee gedaan. Zijn zoon gekruisigd. Toen de Heer Jezus zei tegen zijn discipelen van volg mij, laat alles achter, verloochen jezelf, konden ze het niet. Dat was geen Heilige Geest. Dat is wel mogelijk. Ze vluchtten allemaal, toen hij werd gearresteerd. De mens bleek niet te kunnen gehoorzamen. En toen kwam de Heilige Geest. En toen kwam de mogelijkheid om te leven zoals hij dat wil.
Peter dacht het wel even.
Sorry?
Peter dacht het wel even.
Ja, Peter dacht het. Welk hoofdstuk?
1 Korinthe 4.
Vers 9.
Laatste apostelen.
De laatste apostelen. Oh ja, ik denk dat God ons de laatste apostelen heeft tentoongesteld. Als mensen die ter dood veroordeeld zijn. 4 vers 9. 1 Korinthe 4 vers 9. Daar staat het. Met dank aan Gert-Jan. bovenaan bladzijde 3 van je samenvatting. We zijn al bijna klaar, maar goed. De Heer zei echter tot hem: ga tegen Ananias, hè, want deze is mijn uitverkoren vat om mijn naam te dragen. Zie, een uitverkoren vat, geroepen apostel. Om mijn naam, hem verkondigen wij. Zegt Paulus in Colossense 1. Het gaat om de Heer Jezus. Om mijn naam te dragen voor zowel voor volk als koning als zoon van Israël. Ja? Het is één vliegje die heel vervelend is die, hè? Geestelijke machten, die sturen ons een vlieg. Vers 1, ik moet even opschieten, want anders komen we niet af. Vers 1c, afgezonderd tot het evangelie van God. Nou, wat is het evangelie van God? Ja. Het goede nieuws aangaande zijn zoon, waar Paulus toe afgezonderd was, is het evangelie van Gods genade. De mens heeft gefaald. God heeft op het kruis die mens veroordeeld. God heeft in zijn zoon een nieuwe schepping tot stand gebracht. En dat betekent dat als je tot geloof komt, je niet alleen gerechtvaardigd bent van je zonde, maar je bent in Christus tot een volkomen aangenaam mens gemaakt. Het lichaam van Christus met een hoop in het huis van de Vader. Dat is de genade van God. Even heel kort samenvat. Ja? Het is aangaande zijn zoon, vers 3a. En beloofd van tevoren door profeten in heilige schriften. Dat wil niet zeggen dat in die heilige schriften in het Oude Testament alles al bekend was over dat evangelie. Want Paulus heeft het woord voleindigd. Hij heeft nog even de kroon op het werk van Christus gezet. Hij heeft even de kers op de taart geplaatst. Hij heeft het voleindigd. Hij heeft het tot volheid gebracht. Het Oude Testament zegt: er komt een mens die de ongerechtigheden zal dragen van de zondaar. Jesaja 53 onder andere, vers 11. Maar Paulus heeft gezien, ik zeg het nou voor de zoveelste keer, dat zo'n mens ook nog eens een keer in de hemelse gewesten, helemaal losgemaakt van de aarde en van de wetten van de zonde, volmaakt in Christus gesteld is voor God de Vader. Dat is Paulus. Ja, we zijn volmaakt, tot volheid gebracht. En wat was nou het werk van Paulus? Hij zegt in Colossense 1 dat hij wil ieder mens volmaakt stellen in Christus. Dat ieder mens zo met Christus vervuld is, dat hij gewoon door de geest leeft, tot rust gekomen is, volmaakt. Ik heb alleen Christus nodig, meer niet. Ik hoef niet meer een of andere ritueel of een gebouw of een ding. Ik heb alleen Christus. Punt. Via het woord. Dat is wat ik nodig heb. Ja? Aangaande zijn zoon dus. Het is evangelie niet aangaande ons. Aangaande zijn zoon. En wie is die zoon? Nou, ik heb op je laatste bladzijde. En ik maak het nog korter, nog 2 minuutjes. Want dan moeten we echt gaan stoppen. Moet je eens kijken in het boek Handelingen. Ik heb er maar een paar uitgevist. Wat ze daar verkondigen, die mensen. Ongeletterde mensen, vissers. Geen theologen. Wat vertellen ze daar? Moet je kijken. Ik heb 1, 2, 3, 4, 5, 6 teksten uit Handelingen gevist. Ik had er nog meer kunnen noemen. Onder de hemel is geen andere naam onder de mensen gegeven. Handelingen 4, vers 12. Deze heeft God als overste leidsman en heiland verhoogd. Handelingen 5, vers 31. Van hem getuigen alle profeten. Handelingen 10, vers 43. U zijn dan bekend, mannen en broeders, dat door deze. Handelingen 13, vers 38. En hij bracht hen naar buiten en zei: Heere, wat moet ik doen om behouden te worden? Hij zei: geloof in de Heer Jezus. En ze kunnen wel even doorgaan. Filippus gaat naar de kamerling. En wat staat er dan? Hij verkondigde hem Jezus.
En ze bleven maar volhouden en verkondigden dat Jezus de Christus is. Handelingen 5 enzovoort. Het is aangehalen zijn zo. Zie? Verkondig Christus, dat is alles. Evangelie. En nog één mooi zinnetje. Christus de gekruisigde is het voedsel voor zondaren en baby's in het geloof. Maar Christus de verheerlijkte, dat is het onderwijs voor mensen die willen groeien. Om ze te volmaken, volwassen te maken. Dan moet je de verheerlijkte Heer gaan leren kennen. Nou, tenslotte, die geboren is uit het geslacht van David naar het vlees. Dat was zijn aardse doel ook. Hij is zoon van de vrouw, om het hoofd van Satan te verbrijzelen. Hij is de zoon van Abraham, om alle gelovigen tot God te brengen. Hij is de zoon van David, om alle beloften aan Israël te volmaken als koning. En hij is de zoon van God, om de Vader te openbaren. Hoe mooi, hè? Kortom, mensen, het evangelie van God is: zie op mijn zoon, kijk naar hem, heb hem voor ogen, zie wat hij op het kruis gedaan heeft. Zo is God en zo sta jij nu voor hem volmaakt, onberispelijk en volkomen rein. Laat dat een troost zijn en we gaan de volgende keer verder.